We hebben allemaal manieren ontwikkeld om te overleven. Manieren om met pijn om te gaan, met spanning en onveiligheid. Als kind waren ze levensreddend. Ze werkten en ze hielpen je door de dagen die anders te zwaar waren. En dan word je volwassen. En dan merk je dat dezelfde strategie die je toen redde, je nu in de weg zit. Dat je dichtklapt terwijl je wilt spreken. Dat je please terwijl je nee wilt zeggen. Of dat je de controle wilt pakken terwijl je eigenlijk naar rust verlangt. Mijn naam is Gerrie Stevens. In deze aflevering interview ik Jan Stevens en Katelijne Vermeulen over coping en overlevingsmechanismen. Over de bodyguards die je ooit beschermden en de prijs die je betaalt als je doorschiet in overlevingsmechanismen. Maar er is ook een andere kant, want in je manier van overleven ligt ook je grootste talent verborgen. Jan, kun jij eens vertellen hoe jij in basis naar een overlevingsmechanisme kijkt?
Jazeker kan ik dat. Ik denk in beginsel is het zo als je kijkt van nou, je bent kind en stel je zit in een situatie die lastig is of die stress geeft of die vervelend of moeilijk is, dan kan het zijn dat je een reactie geeft op hoe je daarmee omgaat. Je hebt ook om te beginnen positieve coping. Je gaat het gesprek aan, je ziet onder ogen wat er gebeurt. Je leert om grenzen te stellen. Je bent bewust wat er gebeurt. Nou, dat is eigenlijk positieve coping. Maar waar het meestal over gaat in de coaching, dat zijn de andere aspecten. Bijvoorbeeld, je gaat op de vlucht of je gaat het gevecht aan. De een wordt rebels, de tweede die vlucht onder de tafel. Je kunt gaan pleasen, je kunt proberen, ik noem het ook wel IABW. Dat is in alle bochten wringen. ISBW is een opleidingsinstituut en IABW... Daar hebben ook heel veel mensen gestudeerd, zeg ik dan. Die wringen zich in alle bochten. Je kunt zorgen dat je de kop niet onder het maaiveld houdt, zodat je onzichtbaar bent. Want als je onzichtbaar bent, dan krijg je ook geen commentaar. Nou, je ziet het bijvoorbeeld, ik pak gewoon een voorbeeld. Papa of mama is overleden. Nou, wat doet een kind dan van een jaar of 8, 9, 10... Die wil in ieder geval voorkomen dat de ouder nog verdrietiger wordt. Dus het kan zijn dat hij zijn eigen verdriet verstopt, in de koelkast doet. En dat hij ook nog probeert zo te leven, zo dat hij niet vervelend is voor die ouder. Nou, dat kan een overlevingsmechaniekje zijn. En als je 35 bent, loop je daar misschien in vast, omdat je nog steeds die strategie gebruikt, terwijl je die eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Nou, zo kijk ik er tegenaan.
En jij?
Ik geloof, hè. Kopingsmechanismen zijn onze reddingsvestjes wanneer we drenkeling waren. En we dachten dat we gingen verzuipen en gingen verdrinken. En maar het probleem is dat we zoveel reddingsvestjes aangetrokken hebben dat we het uiteindelijk toch zinken. Ja. Van de reddingsvestjes.
Je hebt ook altijd weer een mooier beeld.
Ja, nou, dat is ja. Zo, ja.
Ja.
Echt. Kijk, het is wel heel mooi, want het is natuurlijk in de meest kwetsbare momenten. Hè, wat is eigenlijk, ja, dan moet ik toch weer terugkomen op trauma. Hè. Trauma is een ervaring die levensbedreigend is. Je denkt echt op dat moment, ik ga dood. Een tweede aan een trauma is, je bent totaal verlaten en alleen, want er is niemand die je helpt. En het heeft een inslag op je psyche, op je brein en op je lichaam. En dat is wat een trauma is. En dat betekent, op het psyche ga je een overtuiging creëren, maar je vindt elk trauma ook terug in zwarte vlekken in het brein. Ze hebben zelfs onderzoek gedaan bij baby's die heel vroeg kinderlijk trauma, verwaarlozing, mishandeling, die hebben zwarte puntjes in het brein en die kunnen nooit meer nieuwe verbindingen leggen. Dus die reddingsvesten hebben we nodig. En ik vind wat Jan zegt is exact waar. Die reddingsvesten die werken meestal tot 35. Vroeger merkte ik dat het op 40 was dat ze in een crisis gingen, maar ik vind dat nu steeds jonger. Dus die reddingsvesten trekken je zo de diepte in en worden zo zwaar op een bepaald moment, dat heel vaak op je 35ste of je tussen 35 en 40 komt er een crisis, waardoor je eigenlijk merkt dat die reddingsvesten niet meer werken. En dat is eigenlijk het mooiste, hoe zwaar het ook is. Want dat is de enige manier om je reddingsvestje uit te trekken. En misschien hebben we nog maar één reddingsvestje nodig. Want we zijn geen drenkelingen niet meer. We moeten niet meer gered worden. Nee. Maar ik vind wel, heel eerlijk gezegd, ik ben heel blij met mijn kopingsmechanisme, want dat is heel vaak aangepast gedrag om te kunnen overleven in deze wereld.
Maar zou je ook kunnen zeggen dat we dat gedrag heel vaak als verkeerd labelen, terwijl het wel echt een functie heeft?
Dat vind ik, ja. Ik vind, dat wordt nu heel erg negatief over gedaan. En dan denk ik, ja jongens, maar wie zou je zijn zonder dat gedrag?
Ja.
En dat is dat gedrag, dat kan verslaving zijn. Hè? Want verslaving is ook coping. Je ziet ook heel veel, vind ik, copingsmechanismen, noem ik ook de geïnternaliseerde ouders. Want van wie hebben we het geleerd? Hoe overleefden mijn ouders? Ik kom uit een systeem waar gigantisch veel is gedronken om om te gaan met emoties. Dus wat leerde als kind? Oh ja, maar alcohol, dat is eigenlijk iets om om te gaan met je emoties. En dat is niet alleen iets van jezelf, maar dat is ook heel vaak iets wat hebben ze ons voorgeleefd. Hè? Ja. Hoe gingen onze ouders om met hun woede? Hoe gingen onze ouders om met hun verdriet? Ik zie, de helft van ons zijn kopmensen geworden, omdat wij in een westerse wereld leven waar intelligentie wordt zo zegengevierd. En want dan komen we bij de volgende hype.
Ja.
Daar hebben we het er straks nog niet over gehad. Ik vind dus op dit moment moet iedereen hoogbegaafd zijn. Alle kinderen zijn hoogbegaafd. Hè. Je hebt geen normaal begaafde kinderen niet meer. Of ze hebben ADHD. Of ze zijn autisten. Maar eigenlijk zijn dat allemaal kopingsmechanismen waar we een etiket op plakken.
Ja.
En het is maar een overleving. Want mensen zijn niet ADHD. Een deel van een kind is ADHD. Maar dat kind is toch wel meer dan zijn ADHD.
Ja.
En wie zou ik zijn zonder mijn kopingsmechanismen? Dan lag ik nu in de goot.
Ja. Wie zou je zijn zonder kopingsmechanismen?
Ja, dan zat ik hier niet, denk ik.
Nee. Weet je wat jouw... Mag ik vertellen wat jouw kopingsmechanisme zijn?
Ja, weet je dat?
Ja, ik weet dat. Ja, woordspelletjes.
Op woordspelletjes, ja. Ontwijken. Ja. Dat heb je weer goed gezien.
Ja, hè?
Ja. Ik had er net al een. Je had het over alcohol. Thuis. Toen wou ik eigenlijk zeggen van... Dus jullie hadden geen holistische kijk op het leven, maar een alcoholistische kijk.
Ja, echt.
Kijk, dat is er weer zo één.
Zie, dat is weer zo één. Ja.
Maar leg eens uit dan, wat maakt het dan, zeg maar, een copingmechanisme? Dus wat doet een copingmechanisme dan?
In dit geval, in dit voorbeeld wat jij, Katelijne, naar mij zegt, is het, denk ik, kan een vorm van ontwijken zijn.
Ontluchting ook.
Ja.
Verluchting brengen.
Ja.
En iets wat zwaar is met een woord luchtig, iets luchtig maken.
Het ligt maar aan het moment. Nee. Mijn vriend Ton zei altijd, humor is doorleefde ernst. Dat is wat anders dan lollig doen.
Ja.
Dus soms kan er ook een zware situatie zijn.
Ja.
De gemoederen zijn wat gespannen, zeg maar. Nou, dan kan humor ontladen.
Ja.
Ja. En dat past ook wel bij mij trouwens, die hoor ik ook vaak. Zo. Dat relativeert het, zeg maar.
Ja.
Zo. Maar het kan ook ontwijken zijn.
Ja.
Dat klopt, hoor.
Ja, en eigenlijk, als je dus samenvat wat een copingmechanisme is, dat beschermt je eigenlijk om tegen een bepaalde kern die je op dat moment eigenlijk niet kunt handelen.
Ja. Het is je bodyguard eigenlijk. Het is je beschermer. En dat kan van alles zijn. Perfectionisme vind ik ook zo'n voorbeeld.
Het is een schild.
Ja.
Het is je schild om niet geraakt te worden.
Ja.
En eigenlijk hopen we, want copingsmechanisme is vaak een gedrag, dat ze het gedrag zien, maar niet achter het gedrag kunnen kijken waarom je doet wat je doet.
Ja, dus eigenlijk wil je iets van jezelf beschermen. Of iets niet
koesteren.
Koesteren, ja.
Beschermen.
Of zorgen dat je geen pijn krijgt. Je bent bang misschien voor afwijzing.
Ja.
Of voor kritiek. Ja. Dus als je geen fouten maakt, dan krijg je ook geen commentaar.
Ja.
En als je onzichtbaar bent, nou, dan val je niet op, dus niemand praat erover. En dat kan een beschermingsmechaniek zijn.
Ja, en weet je, ik vind elke vorm van verslaving is voor mij een vorm van coping. Maar we gaan nooit kijken naar de oorsprong. Wat maakt dat ik in een verslaving ben terechtgekomen? Wat wil ik daarmee beschermen? En dat vind ik, wij zitten heel... En daarom wordt copingsmechanisme ook vaak zo negatief gezien. Het wordt gezien als iets wat slecht is, hè, omdat het altijd vaak in een beperkend gedrag kan zitten. Maar ik denk pas als we kunnen dat mechanisme maar loslaten, als we gaan kijken van, wat wil ik nu precies beschermen?
Ja.
En wat we ons niet realiseren toen we het gingen doen, toen was het noodzakelijk. Maar we denken dat we het nog moeten doen, terwijl het niet meer noodzakelijk is, omdat we wel echt goed voor onszelf kunnen zorgen.
Ja.
Het is ook van hoe moet ik... Weet je, kopingsmechanisme leer je volgens mij ook in je systeem van herkomst, waar je moet handhaven, waar je je mannetje moet staan. Zeker als je in grote gezinnen bent opgegroeid of met afwezige ouders. Ik denk aan bijvoorbeeld kinderen van kopkinderen. Hè? Kinderen van ouders met psychische problemen. En die hebben heel vaak heel sterke kopingsmechanismen, omdat die geen veiligheid hebben herkend. Hè? Want eigenlijk de essentie om ons goed te voelen is veiligheid. We moeten ons veilig weten, we moeten respect krijgen, gezien, gehoord en gevoeld worden. En er moet een wederkerig zijn in geven en nemen. Is er dat niet, dan moeten we overleven.
Ja.
Als ik geen veilige ouders heb gehad, hoe moet ik dan als kind mijn veiligheid garanderen? Dat kan ik maar op twee manieren, door te vluchten of te slaan.
Ja, maar eigenlijk kun je dus zeggen, als je niet veilig voelt als kind, ontwikkel je mechanismen waarmee je jezelf veilig houdt.
Ja. Klopt.
Ja.
Ja. Maar wat we dan vergeten, eigenlijk zetten we onszelf in een gouden kooi. De deur staat open. We hebben zelf de sleutel, maar we durven niet meer te vliegen.
Nee. En waarom krijgt iemand op een gegeven moment last van zijn copingmechanisme?
Nou, omdat je iets beschermt wat niet beschermd hoeft te worden. Zo. En dan keert het zich tegen je. En de een die past zich dan te veel aan, terwijl dat niet nodig is. Tweede wordt conflictvermijdend, terwijl hij juist het gesprek zou moeten aangaan. En de derde, die wordt rebels en die gaat overal de discussie aan. En dan kan je in de weg gaan zitten.
Ja.
Ja, en dan lopen mensen vast.
Lopen mensen vast.
Het kost ook heel veel energie.
Wat ik meemaak is, ze lopen op hun werk vast. Ze krijgen commentaar vanuit de leiding. Dysfunctioneren soms zelfs. En als je dan dat uitdiept, dan zit er soms zo'n mechaniek achter.
Zou je dan kunnen zeggen dat je eigenlijk allemaal laagjes opbouwt die er ook weer af moeten?
Ja.
Ik vind ziekte is ook een kopingsmechanisme vaak.
Ja, dat kan ook. Ja.
Als ik ziek ben, en dat doe je natuurlijk niet bewust, hè? Maar ziekte kan ook vaak een bescherming zijn om iets niet te moeten doen.
Ja.
Of
ja.
Iets niet te durven doen.
Ja. Ziekte was voor mij wel een redding soms om niet naar school te hoeven.
Ah, wel ja?
Ja.
Wat bedacht? Weet je wat dat ik deed?
Ja,
nou. Ik ging de thermometer tegen de lamp houden.
Ja.
Nou, dan sprong die.
Ja.
Nou,
en ik had toen al last van de rug, zodat ik niet naar zwemles hoefde.
Het is niet de bedoeling dat we mensen op verkeerde ideeën brengen, hè, deze podcast.
Maar het is echt waar. Ja. Okay. Ik vond zwemmen vreselijk en gym. Nou.
En nu heb je weer rugpijn.
Ja.
Waar beschermt je dat tegen?
Dat ik niet naar gym hoef.
Je moet gaan sporten.
Bij deze ben je gevrijwaard van je...
Ja. Kijk, van je en dat vind ik dus ook, want eigenlijk zeg je het nu. Maar dat is het dus ook.
Ja.
Als wij momenteel, hoe dat wij geprogrammeerd worden, van hoe wij zouden moeten leven. Als je daar nu heel eerlijk naar kijkt. Ik zeg vaak, als je echt moet gaan kijken hoe dat wij nu leven, hebben een dagprogramma aan gezond leven. En dat begint met om 6 uur opstaan, mediteren, wandeling, yoga, sporten. En dan een kopingsmechanisme, omdat je zo geprogrammeerd wordt door de buitenwereld van hoe je zou moeten zijn en wat je zou moeten doen. Want dat is zo, dan pas zijn we oké. Okay,
ja.
We moeten zoveel wegen, we moeten zoveel sporten, we moeten zoveel... Dat. En ik denk dat dat juist alles wat we van de buitenwereld krijgen geprogrammeerd van wie we moeten zijn en wat we moeten doen, dat activeert nu net ons kopingsmechanisme.
Ja, want eigenlijk zijn dat het gewoon een soort van moderne kopingmechanismen daarmee.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, soms gaat dat zover, vind ik, dat is een nieuwe religie. Aan het
ja, dat vind ik dus ook.
Hoe je eruit moet zien en hoe je moet eten en drinken en noem maar op.
Ah, wel, Jan, ik denk dat je nu iets heel existentieel benoemt. Hè? Want vroeger kregen wij de normen en de waarden mee vanuit het geloof.
Ja.
Daar moeten we heel eerlijk in zijn.
Is ook zo.
Hoe we ons moesten gedragen, werd ingeprent vanuit een geloof. Of dat nu een katholieke, protestant, hindoeïsme... Maar de religie bepaalde onze normen en waarden. Maar ik vind inderdaad het schoonheidsideaal en het succesverhaal... en het steeds meer moeten hebben... en ja, we zien het elke dag, de kaas die we moeten omzetten... hoeveel we moeten hebben om iemand te zijn... ik denk inderdaad dat het daarover gaat.
Ja.
Ja. Ja, want ergens zit er natuurlijk ook een essentie in. Dus je beschermt een deel van jezelf... Maar ergens heb je ook terug te gaan naar jezelf natuurlijk in dit hele proces. Naar de essentie van jezelf, je eigen veiligheid.
Ja.
En vroeger vreesden wij God.
Ja.
En nu vrezen wij Instagram en LinkedIn.
Ja.
En Facebook.
Ja, ja dat gebeurt.
Ja, want daar komen nu de oordelen. En daar komen nu de vingerwijzingen vandaan. En dat, elke vingerwijzing activeert ons kopingsmechanisme.
Ja.
Jij bent niet oké, dus hopla.
Ja. Dus de dominee en de pastoor die is ingeruild voor de coach.
En voor de opgespoten lippen en billen.
Ja, ja. Zoiets.
Ja.
Ja.
Maar uiteindelijk is het wel zo, als we vastlopen, dan komen we voor dit soort thema's bij coaches terecht.
Ja, dat kan. Ja.
Vaak wel, denk ik. Ja.
Vaak gaat er uitputting aan vooraf.
Wat zeg je?
Uitputting.
Ja, uitputting, ja.
Zeker. Het niet meer functioneren op de werkvloer.
Ja. Burn-out.
Burn-out.
Oververmoeid, bore-out, verveling.
Depressie.
Zoeken naar zingeving.
Ja. Ja.
Echt het allemaal zo betekenisloos.
Ja. Waar is dit het nu?
Ja. Ja.
Is dit nu alles?
Is dit alles?
Maar zou je dan kunnen zeggen dat je met je copingmechanisme, ondanks dat ze natuurlijk ook een functie hebben, altijd een deel van jezelf geleefd hebt en nooit je essentie?
Weet je, ik denk dat het belangrijk is dat we het deel achter ons copingsmechanisme leren kennen.
Ja.
Kijk, hè, stel dat ik heb een verslaving. Hè. Ik heb echt een verslaving, hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb een kledingsverslaving.
Oh, echt?
Ja, echt waar.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
Wat ernstig.
Ja. Heel ernstig. Maar ik vind dat leuk. Eigenlijk moeten we wel naar de oorsprong gaan kijken. Hè? Ja. Van welk deel zit hierachter? Wat, en weet je wat ik achterkom? Dat kopingsmechanismen hebben heel vaak met dopamine te maken. Hè?
Ja.
Ja.
Want dan door een kopingsmechanisme komt er dopamine vrij. En dopamine maakt mij gelukkig. Dus als ik geloof dat alles wat ik koop mij gelukkig maakt, natuurlijk blijf je dan kopen. Want dat is het enige geluk wat ik kan kopen.
Ja.
Ja.
En wij doen dat dus ook met, ik heb het toch verdiend.
Ja.
Ik werk zo hard.
Ja.
Dan heb ik dit toch wel verdiend. Het gaat over beloning en over vervulling.
Ja.
Dat glaasje wijn, dat biertje op het einde van de dag. Ja, jongens, maar nu heb ik het toch wel verdiend. Ik heb wel hard gewerkt, hoor. En we gaan achteruit zitten en denken, nou, dat sigaretje.
Ja.
Wat probeer ik met mijn gedrag in mezelf gelukkig te maken? Eigenlijk, wie wil ik gelukkig maken?
Maar als dat niet in de copingmechanisme zit, of wat is dan de weg, zeg maar, van de copingmechanisme naar, stel je laat dat los, wat is dan de weg die je bewandelt? Welke stappen zet je om de copingmechanismen los te laten of een andere plek te geven?
Ja, dat is eerst, denk ik, vooral bewustwording, herkenning wat je aan het doen bent en waarom dat zo is. Ik denk ook een erkenning dat er niks verkeerd aan was, maar dat het juist heel goed was.
Ja.
Dat het er ook mag zijn. En dan is op zoek van, hey, hoe kan ik dit ook op een andere manier aanvliegen?
Ja.
Ja. Ja. Maar goed, wat ik ook altijd roep is, ik ben altijd benieuwd naar dit soort mechanieken in de coaching. Ik denk ook dat daar jouw talent woont. Want als jij als kind zeg maar bedreigd wordt of je maakt iets ergs mee, ja, je talent heb je altijd bij je, dus daar kun je mooi inzetten. Dus de pleaser bijvoorbeeld, dat is vaak iemand die ook heel behulpzaam is, collegiaal, die heeft oog voor de medemens. Dat zijn zijn kwaliteit. Alleen het wordt dan een doorgeslagen variant. Iemand die heel erg in zijn hoofd gaat, die kan bijvoorbeeld heel analytisch zijn. Die kan heel goed verbanden zien. In je hoofd, zeg ik altijd, zit je hoog en droog. Dus dat is lekker veilig. En je gaat redeneren, je gaat argumenteren, onderbouwen. Maar je bent van je gevoel af. En nou, ik weet, ik deed in 1995, meen ik, een outplacement. En ik kwam bij een mevrouw die me daarbij begeleidde. Dus ik zat in een zaak waar ik wegging bij de werkgever. En toen zei ze tegen mij van, volgens mij moet jij eens een keer wat met je gevoel gaan doen. Ik dacht, waar heeft zij het over? Nou, 5 jaar later, toen begreep ik wat ze bedoelde. Mm-hmm. Ik heb haar vorig jaar nog een e-mail gestuurd. Ze zei, je had gelijk. Waarin, vroeg ze, want ze wist dit niet meer. Nou, inderdaad, dat je zo in je hoofd zit, dat je vervreemd van je gevoel. Ik zeg altijd, dan wordt hoofd en hart blijkbaar doorgeknipt bijna. Mm. En dan ben je al niet in verbinding met jezelf en dus ook niet met de buitenwacht. Mm-hmm. En je beredeneert alles. Je beleeft het niet, je ervaart het niet, je beredeneert het.
Ja, want hier moet ik toch systemisch ook wat over aanvullen.
Graag.
Ja. Kijk, als je gaat kijken, systemisch gezien, staat de binnenwereld. En dan moet ik toch weer terug naar de biologica. Hè. De eicel is de vrouw. Is de vrouw. En de zaadcel komt de eicel binnen. En de eicel staat voor de binnenwereld. En dat betekent dus, mijn binnenwereld is een weerspiegeling van mijn relatie met mijn moeder. Want dat de binnen, je moet je ook weten, je groeit binnen in het lichaam van je moeder. En dat is de eerste plek waar je vertoeft. Dus je binnenwereld wordt gevormd in het lichaam van de moeder. Mijn binnenwereld is mijn moeder. De buitenwereld is de vaderenergie. Nu, kijk, en als je in een harmonieus gezin opgroeit, waar er een wederkerigheid is tussen moeder en vader, dan gaat dat heel soepel. En dan gaat jouw verbinding met je binnenwereld naar de buitenwereld als vanzelf. Maar zit er ergens een conflict daartussen, tussen hen twee, dan ken je dat conflict ook in jezelf. Hoe ik me in de buitenwereld beweeg, kan voor mij, als stel dat ik een heel moeilijke relatie heb gehad met mijn vader, hoe bewoog ik mij naar mijn vader toe en hoe bewoog mijn vader mij naar mij toe? Want de buitenwereld is eigenlijk de wereld waar we onze kopingsmechanismen gaan inzetten. Stel dat ik een hele strenge vader heb gehad, hè, die eigenlijk heel streng was in de opvoeding, en dat eigenlijk in de buitenwereld zag ik mijn vader heel hard werken en presteren. Dus ik heb van mijn vader geleerd, in de buitenwereld wil je daar vertoeven en wil je daar zijn, moet ik heel hard werken en presteren. Maar werken en presteren wordt dan een kopingsmechanisme om geaccepteerd te worden in de buitenwereld. Dus om je kopingsmechanisme te begrijpen, is het ook vaak gaan kijken, je mag je wachten eens even, hoe gedroeg mijn vader zich in de buitenwereld? Wat deed mijn systeem in de buitenwereld om waardering en respect te krijgen? En want zo werkt dat. Want wat is kopingsmechanisme? Is je binnenwereld beschermen. Ja. En dat betekent dus ook van, waar zit de bedreiging in mijn binnenwereld? En hoe bescherm ik mijn binnenwereld tegen mijn buitenwereld?
En wat in je binnenwereld wil je dan beschermen?
Ik denk mijn kwetsbaarheid.
Ja.
Weet je, ik denk het enige wat ik echt heb is mijn authenticiteit. Hè, mijn essentie van wie ik ben.
Ja.
Als daaraan geraakt wordt. Weet je, als iemand mij raakt in een schild, is niet erg.
Nee.
Maar als iemand mij raakt in mijn ziel en in mijn bezieling en in mijn essentie, dat doet verdomme pijn hoor. Ja. En als dat dan al heel jong begint, ja, dan moet ik wel echt bescherming gaan bedenken van hoe ga ik daarmee om? En de ene doet dat inderdaad met verslaving, de andere doet het met vechten, de andere doet het met pleasen. Maar het gaat nooit over het gedrag. Het gaat over de vraag, is wat wil ik zo graag beschermen?
Ja, maar het gaat dus eigenlijk altijd over dat wat achter het gedrag gebeurt.
Ja.
Ja.
Ik denk een heel essentieel stuk is, wat is onze angst? Waar zijn wij zo bang voor?
Ja.
Nou ja, en die is universeel, want dat is uitsluiting. Wat als ik er niet bij hoor?
Ja.
Wat als ik niemand nog om mij geef? Is dat niet onze diepste angst?
Ja, afwijzing.
Afwijzing?
Ja.
Uitsluiting?
Ja.
Niet gehoord en gezien zijn.
Niet goed genoeg zijn?
Niet goed genoeg. NGG?
Ja. Kritiek?
Kritiek, ja.
Ja, op wie je in essentie bent.
Ja.
Ja, zeker.
Weet je, afgewezen worden op een masker is niet erg, maar afgewezen worden op wie je in de kern bent, dat vind ik, want dat gaat echt over de kern van wie je bent.
Maar ergens is er dus wel iets in ons wat uiteindelijk ook naar de essentie wil. Want anders zou je niet vastlopen op je copingmechanisme.
Ja, je wil ook naar de essentie, denk ik. En vooral ook gehoord en gezien zijn. Ja. Erbij horen, ertoe doen.
Gevoeld worden.
Ja. Dat is wel een verlangen, denk ik, wat een mens heeft over het algemeen.
Ja, maar jullie zeggen eigenlijk allebei van goh, op een bepaalde leeftijd zie je dan mensen in coaching gaan.
Ja. Je kan in de crisis komen, inderdaad, vastlopen. En eigenlijk is dat gunstig, want anders zou je alsmaar doorgaan.
En vroeger gingen mensen naar de kerk en nu gaan mensen naar de coach of naar de therapeut.
Ja.
Ja, dat is wel veranderd, denk ik.
Ja.
Hè?
Want we hopen in de verbinding onszelf terug te vinden.
Ja.
En dat is natuurlijk zo, want dat zie je ook vanuit het zenuwstelsel. Hè. Als je gaat kijken naar de nervus vagus en naar de ontspanning in het zenuwstelsel, dat krijg je echt vanuit de polyvagaaltheorie, zie je echt dat het enige wat helend werkt, is verbinding.
Ja.
Dat is heling. En wat missen wij nu in deze tijd? Verbinding.
Ja.
De individualisering is, denk ik... Er is nog nooit zoveel contact geweest en de eenzaamheid is nog nooit zo groot geweest.
Ja.
En weet je, dat fascineert mij ook. Hè? Eigenlijk leven wij in een tijd waar alles voorhanden is.
Ja.
Echt waar. Er is, ja. Laat ons eerlijk zijn, in ons leven is er weinig schaarste.
Ja.
En toch is het ongelukkig zijn nog nooit zo hoog geweest dan nu. Dus we komen er wel achter dat materie maakt echt niet de essentie uit van ons bestaan.
Nee. Ja. Dan is het, ja. Ik heb een podcast gedaan met Jarek, mijn jongste zoon. En de titel is Leven in een tijd van overvloed of leven in een tijd van tekort. En dat leven in een tijd van overvloed, wat de jongere generatie meemaakt, en overvloed hoeft geen geld te zijn.
Nee.
Dat kan ook informatie zijn, of cursus, of opleidingen. Ja. Of dat leven in een tijd van overvloed nog wel eens uitdagender kan zijn dan leven in een tijd van tekort.
Dat geloof ik ook.
Want in tekort is je motivatie meteen op orde.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja, dat is
het gaat niet over leuk werk. Je bent blij dat je werk hebt.
Ja.
Want werk is inkomsten en dus brood.
Ja. En inderdaad, ik denk in de overvloed vervreemden we van onze essentie. En raken we in het doolhof van de overvloed, raken we onszelf kwijt.
We hebben te veel keuzes.
Mijn moeder was 12 en er was geen sprake van dat je dan naar de middelbare school ging. Nee, die moest werken in een huishouding.
Ja.
En geen grote mond hè, tegen die... Ja. Want stel je werd ontslagen. Dan had je een probleem. En het geld ging in de huishoudpot. Die kocht geen mooie kleren toen, Katelijne.
Ook niet op Vinted.
Ze had toch geen kledingsverslaving, trouwens.
Was ook nog geen Vinted, hè?
Nee, dat denk ik niet.
Maar kijk, dat is inderdaad waar. Ik hoor mijn vader nog zeggen... Van, ik zal zeggen, toen mijn kinderen tegen mij zeiden... Zeg, mama, je denkt toch niet dat ik werk ga doen dat ik niet leuk vind? Ik viel achterover. Ik denk, ik heb mij nooit de vraag gesteld, vind ik mijn werk leuk? Ik ben opgevoed, ja, maar werken hoeft niet leuk te zijn. Je moet werken omdat je moet werken.
Ja.
En dan zie ik nu, en ik vind, het, ik, kan niet, ik vind dat ze gelijk hebben, hè, heel eerlijk gezegd. Maar hebben jouw ouders ooit van baan veranderd?
Nou, niet snel.
Nee. Wij komen nog uit een generatie waar mijn vader heeft heel zijn leven hetzelfde werk gedaan.
Ja.
Ik zie nu die dertigers, die zijn aan hun vijfde baan. Is het slecht? Nee, ik zal niet zeggen dat het slecht is.
Andere tijd.
Het is een andere tijd. Maar het zegt wel over een mentaliteitsverandering. Dat is wel iets wat ik vind in de huidige generatie vind. Het moet altijd mooi zijn, het moet succesvol zijn, het moet onmiddellijk en direct.
Ja. Ja.
En ik moet exact hetzelfde hebben wat mijn buurman heeft.
Ja.
En vroeger... Ik heb echt iets tegen klassen. Hè? Maar er was wel een systeem van... De arbeidersklasse heeft nooit gewerkt om in een hogere... Dit is waar ik toe behoor en dit is waar ik blijf toe behoren. En wij leven in een maakbare wereld van we kunnen alles worden. Zo dat jouw generatie is geprogrammeerd. Als je echt iets wil, dan kan je het worden.
Ja.
En gedeeltelijk is dat waar.
Ja.
Maar dat is niet de totale waarheid.
Nee.
En dus met de beperkingen leren omgaan van het leven... Ik denk dat dat de uitdaging is van het leven.
Ja. En ik denk ook, er is een geïdealiseerd beeld van wat je kan krijgen, zeg maar. En dat is niet altijd een juist beeld.
Nee.
Dus men streeft soms ook iets na wat er niet is.
En wat er ook nog niet kan zijn.
En wat er ook nooit komt.
En
wat
er ook nooit komt. Heb je daar dan ook voorbeelden van? Zeg maar, waar denk je
nou, een mooi voorbeeld vind ik altijd van mensen komen bij me en die zeggen, we weten waar mijn passie ligt.
Ja.
Nou, en ik zeg, passie bestaat niet, passie ontstaat.
Dat klopt.
Want er zit ook lijden en afzien in.
Ja.
Dat komt ook van paté. Dus je moet er moeite voor doen, ergens moeite voor doen. En of je nou naar een voetbalteam kijkt of naar een orkest... Er wordt ook gestudeerd en getraind en hard gewerkt. En dan komt die flow in zo'n team. Ja. En dan zeg je, hé, wat zijn die mensen bezield.
Ja.
Ja.
Maar dat gaat niet vanzelf.
Nee.
Dat is niet te koop in de supermarkt.
Nee.
Nee. Nou, dan komt de flow erin, als het ware. Ja. Ja, dus ja, waar ligt je passie? Nou, dat zal aan de gang komen als jij je talenten inzet. Zo. Mijn passie ontstaat niet als ik hier een mooie straat moet leggen.
Nee.
Want dat past niet bij mij. Dus het is ook altijd, zit ook altijd in je talenten ergens.
Ja, kijk, en dat geloof ik ook. Hè. We hebben allemaal potentieel. Hè. Allemaal. Want we zijn allemaal energie. En alles is energie. En alles wat energie heeft, heeft potentieel. Maar wat soms een beetje vergeten wordt, is dat potentieel moet geïnitieerd worden.
Ja.
Met andere woorden, wij moeten ons eigen potentieel bevruchten. Maar dat is niet voldoende. Hè. Er moet wel een actie komen om te kunnen manifesteren. En vaak zie ik wel dat men gelooft, als mijn energie er is en ik heb een verlangen en ik initieer dat, dat dan de weg vanzelf is. Nou ja, ik kan zeggen, om te komen waar ik nu sta, hè, dat heeft mij bloed, zweet en tranen gekost. Hoor. Ja.
Dat kan ik ook zeggen.
Ja.
Ja.
Dat is en zo. Dat is echt niet vanzelf gegaan.
En ik denk ook dat wij dat op een misleidende manier vaak aangereikt krijgen. Zo van, nou kijk, als jij maar hoogopgeleid bent, zo, dan kom jij er. Maar dat hoogopgeleide, dat zit ook weer in mijn hoofd. Mm-hmm. Zo.
Ja.
Dat is ook heel veel theorie en dat soort dingen. Mm. Maar weten waardoor je in vuur en vlam raakt, dat heb ik op school nooit geleerd. Nee.
Nee, dat bedenk je ook niet met je hoofd.
Nee, dat zit niet in je hoofd.
Nee.
Nee, dat zit ergens anders.
Ja.
Ja. Dus je moet ook nooit afdelingshoofd worden, zeg ik altijd. Je moet afdelingshart worden.
Ja, dat klopt.
Ah.
Ja.
Ja.
Veel beter.
Ja. Ja. Nou ja, en dat is inderdaad ook. Dat vind ik ook van, je kan een verlangen hebben. Hè? En ik hoor heel vaak mensen zeggen van wat ze niet willen. En het belangrijkste is natuurlijk, wat wil ik wel? En wat wil ik wel? Maar dat betekent wel, als je echt iets wil, dat je daar ook een stappenplan moet gaan neerzetten van hoe ga... Ik zeg altijd, hoe stel je 's morgens één vraag? Hoe word ik vandaag een betere versie van mezelf dan gisteren? En een betere versie van jezelf wil niet zeggen dat je ergens in uitblinkt.
Nee.
Maar een betere versie van jezelf worden, vind ik, energie richten naar een punt waar je zelf ook beter van wordt.
Ja.
En één ding geloof ik wel, hè. Als ik een verlangen heb alleen voor mezelf, dan zal het niet waar worden. Ik geloof, als ik een verlangen heb waar anderen ook beter van worden en ik ook, dan kan ik het manifesteren.
Ja.
Ik zeg altijd, tegen mijn studenten zeg ik, er zijn twee belangrijke datums in je leven. Dat is de dag dat je geboren bent en de dag dat je weet waarvoor je geboren bent. Maar dan ben je er nog niet.
Nee, dan moet je het nog,
dan moet je nog beginnen.
In gang zetten.
Ja. Want de dag dat we zijn geboren zijn, hebben we tot nu een weg moeten gaan.
Ja.
En om te weten waarvoor je geboren bent, moet je ook een weg gaan.
Ja.
En die gaat niet altijd over...
Is het ook niet soms dat we een beetje vergeten dat het leven ook gewoon het leven is? Dat het soms positief is en soms negatief? En dat je ook zo door... Ja. Ik bedoel, je kunt enorme passie ervaren en het weer even kwijt zijn en het is er wel weer...
Nou ja, dat is ook een mooie als je over coping praat. Ik sprak met een meneer die zei, eigenlijk ben ik grootgebracht in het ideale gezin. Er was harmonie, ik heb lieve ouders, ik heb alles was er, er was aandacht. Ik heb eigenlijk meegekregen waar heel veel mensen naar verlangen. Die uit ontheemde gezinnen komen, of hoe dat dan ook zij. Hij zei, maar er zit ook een keerzijde aan.
Ja.
Ik heb namelijk nooit geleerd om ergens moeite voor te doen. Ik heb nooit leren vechten voor mijn bestaan. En daar loop ik nu op vast.
Klopt.
Toen zei ik, nou, dan bestaat het ideale gezin bij deze niet meer.
Nee.
Dat is
dat
niet.
Zie ik ook. Nee. En weet je wat ik zie? In kinderen die in heel liefdevolle gezinnen zijn grootgebracht, die hebben natuurlijk een heel goede, hoe moet ik zeggen, een hele goede start. Maar ik zie wel, die willen het exact bij hun kinderen. En dan merken ze van, ja, maar dat gaat dus echt niet vanzelf. He, dus warmte en verbinding, dat is niet een vanzelfsprekendheid. Dan moet er ook energie. Ja. En dan weet je wat ik dan zie? Dan willen ze het even goed doen of nog beter doen dan hun ouders. En dat legt even veel druk op kinderen dan op kinderen die eigenlijk in gezinnen opgroeien waar er geen verbinding was.
Maar eigenlijk heb je dan alweer copingmechanisme.
Ja.
Hier dan in
dat klopt.
Ja, in het ideale gezin.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ja,
ja.
Ja, precies.
Ja.
En dan heb je leren zwemmen in het aquarium om weer bij de goudvis terecht te komen.
Ja.
Maar je redt je niet als je in de Maas moet.
Nee,
want dat is te groot. Dat is te, veel.
Ja.
Te overweldigend. Ja. Ja.
En die loopt ook vast dus.
Ja.
Ja. Ja, maar in copingmechanismen zit dus ook de weerbaarheid voor het leven.
Daar ben ik heel zeker van.
Ja. Ja.
Zonder copingmechanismen hadden we hier alle drie dood geweest.
Ja.
En dat is wat ik juist zeg van... Heb nu toch eens mededogen en compassie met wat dat je hebt gedaan om te komen waar je nu bent.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je dat stukje wat dat je nu verder gaat nog op dezelfde manier moet doen dan dat het in het verleden is geweest.
Maar eigenlijk heeft al die kleding die je gekocht heeft, die heeft je eigenlijk gered.
Helemaal zo echt, dat ben ik. Anders had ik naakt over de straat moeten lopen. En dat was nu ook gezicht. Dus in die zin redt mij dat.
Ja, nee, maar dat
en
is...
ja, weet je, je kleren zijn wel de kleur die je bepaalt, hè?
Dat is ook waar.
Ah.
Dat is ook waar. Afsluitend. Hoe word je bewust van je eigen copingpatroon?
Meestal denk ik doordat je vastloopt.
Ja.
Ergens.
Ja,
je krijgt geen brief van de minister van de coping.
Maar ja, weet je wat ik ook wel als afsluiter wil zeggen? Ik denk dat wij toch eens de moed moeten hebben om ongelukkig te zijn en pijn te hebben. Maar alles wat mij ongelukkig en pijn te maken heeft, wordt altijd heel snel, daar gaan we heel ver van weg. En als we dat hebben, is de eerste zin die we zeggen, wat is er mis met mij?
Ja.
Ik voel me zo ongelukkig.
Ja.
Maar ongelukkig zijn, daar is niks mis mee, maar dat brengt je tot een bewustzijn. En misschien moet je wel eerst ongelukkig zijn om je eigen kopingsmechanismen te leren kennen.
Dat is een mooie afsluiting, denk ik.
Dat is een mooie afsluiting.
We moeten durven ongelukkig zijn.
Ja.
Ja.